Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond is de bevestiging van broeder W.A. den Boer tot ouderling. Komende dinsdag is de ouderenreis. Zoals in het kerkblad aangegeven, vragen we u om 12:00 aanwezig te zijn bij de Rehobothkerk. Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag begint de kerkdienst om 9:30. In deze gezamenlijke dienst met de hersteld hervormde gemeente gaat dominee A. Kos voor. De collecten zijn bestemd voor de hersteld hervormde gemeente. De eerste collecte is dan voor de kerktelefoon, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde collecte is voor rente en aflossing. U kunt gebruik maken van onze collectebonnen. We bevelen deze collecten en met name de collecte ten bate van de kerkvoogdij hartelijk aan. We mogen onze dank voor het gebruik van de Rehobothkerk ook tot uitdrukking brengen in onze gaven. Volgende week zondag zal in beide diensten professor Baars voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moge rijden. Psalm 24, we zingen de versen 4 en 5. Gemeente, wij buigen ons eerst voor de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Psalm 119, het derde vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Openbaring 2, wordt gevormd door de versen 8 tot en met 11. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Openbaringen van de Heer Jezus Christus aan Johannes, hoofdstuk 2, de versen 8 tot en met 11. En daar lezen wij het woord van de Heer. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover onze schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan zuster Pie de Bakker, die aanstaande dinsdag een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis te Dirksland. Wij denken aan broeder G. Bom, die is opgenomen nu in het hospice Calando te Dirksland. We denken aan zuster Leni Kattenstaart, die met spoed afgelopen zondag opgenomen moest worden in het Icasia ziekenhuis te Rotterdam na een hersenbloeding. Ze is inmiddels opgenomen in het zorghotel van Nieuw-Rijsenburg voor revalidatie. En zuster Marianne Douw kwam te vallen met de fiets en heeft haar elleboog op 2 plaatsen gebroken en ze moet aanstaande vrijdag geopereerd worden. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wat een voorrecht is het dat wij tot u mogen komen in het gebed. Want in ons is geen waardigheid. Wij hebben uw wetten geschonden. Wij hebben zojuist gezongen om de gebeden, om de hulp van uw geest, dat die ons tot leidsman zou strekken op al onze paden. Want zo alleen kunnen wij uw wet houden. En uiteindelijk zal dat alleen maar kunnen gebeuren wanneer uw kinderen volkomen vervuld zijn met uw Heilige Geest. En dat zal zijn in de heerlijkheid bij u. Dan zal er geen zonde meer zijn. Geen tekort en geen gebrek. Maar zolang wij hier op aarde zijn, kleven de gebreken ons aan. En daarmee maken wij onszelf onwaardig om tot u te komen. En toch nodigt u ons vriendelijk. Ja, u dringt ons erop aan om tot u te komen in het gebed. Wij danken u voor dat grote voorrecht. Dat wij tot u, de koning der koningen, mogen komen. En Heer, uw woord getuigt op zoveel plaatsen dat u een hoorder bent van het gebed. En zo mogen wij tot u komen met verwachting, met ontzag, met besef van uw heiligheid en van uw grote macht. Want u spreekt en het is er. U gebiedt en het wordt terstond. En zo mogen wij onze noden u voorleggen. En mogen wij u bidden, Heere, voor in ieder van ons. Want wie we ook zijn en hoe we in de kerk gekomen zijn vanmorgen, we worden allemaal gekenmerkt door dat ene dat wij zondaren zijn. En nu bent u gekomen in deze wereld, Heere Jezus, om uw volk te verlossen van hun zonden. Om uw volk zalig te maken. En dat is het wat wij allemaal nodig hebben. De bediening door uw Heilige Geest. En dat Christus mag toegepast worden aan onze harten. Dat wij tot waarachtige bekering geleid worden. En dat zal één keer zijn voor het eerst. Ook wel de wedergeboorte. Waarin u komt te blazen met uw geest in een hart. En dat hart wordt veranderd. En dan zal de vrucht daarvan zijn geloof in u en bekering tot u. Maar Heere, daaruit vloeit wel voort elke dag opnieuw de dagelijkse bekering. Omdat de zonde ons aankleeft. En als onze ogen daarvoor open gaan, dan zal dat het ergste in ons leven zijn. De kwade neigingen die wij hebben. En zo bidden wij u om verlossing. En wij bidden u om geestelijk leven. En wij vragen u of u krachtig met uw Heilige Geest wilt werken in ons midden. Dat wij dat leven van de bekering mogen kennen. Het leven van onszelf voortdurend te onderzoeken. En dat we het leven buiten onszelf zullen zoeken in u, Heere Jezus. Dat u onze toevlucht bent. Zoudt u daartoe ook de prediking van uw woord willen heiligen aan onze harten. Wanneer wij deze brief die u hebt laten optekenen aan de gemeente van Smyrna zoveel eeuwen geleden. En daarin een karakteristiek geeft van een onderdeel van uw kerk. Door alle tijden heen, zo bidden wij u om uw zegen over de bediening van uw heilig woord. Wilt u, o Heilige Geest, in ons midden zijn en krachtig werken. En wil uw dienaar kracht en genade geven om te spreken zoals het hem past te spreken. Om getrouw de roeping te vervullen die u hem geschonken hebt. En geef ons, Heere, ook. Dat wij de roeping die u ons geeft om te luisteren en uw woord in te drinken en voorbij te zien aan alles wat menselijk is. Ook in het dienaar van het woord en ook van elkaar. Maar dat we zullen letten, Heere, op de ritselingen van uw geest. En dat u zal spreken tot ons, dat uw woord voor ons zal leven. En dat we het ons ook in ons eigen hart en leven zullen toepassen. Het gaat over vervolging en lijden en nu hebben wij geen vervolging. Maar we hebben wel druk en die druk vanuit de maatschappij neemt alleen maar toe. Er is een druk en een verleiding om uw woord los te laten. Om u daarmee te verloochenen. En ook dat is een verdrukking. Heere, we bidden u. Laat het woord dat we mogen horen, laat het toegepast mogen worden aan onze harten. Laat er ook mogen gelden voor hen die thuis meeluisteren met de kerktelefoon. Bedien hen uit uw volheid en schenk hen uw genade. Heere, wilt u zijn bij de zieken? En dan dragen wij u op in onze gebeden, zuster de Bakker. Die op haar hoge leeftijd een zware operatie moet ondergaan. En wij bidden u of u met haar wil gaan. Of u haar een toevlucht wil zijn in de benauwdheid. En Heer, of u haar ziel wilt omhelzen en haar genade wil schenken. We bidden u, wilt u haar bekrachtigen. En geven dat haar hoop op u alleen zal zijn. En wilt u haar en ons verblijden met een goede uitslag en een goede uitkomst van deze operatie. Bewaar haar voor pijn en voor moeite. En wilt u haar voortdurend een toevlucht zijn. Een sterke rotssteen om daarin te schuilen. Heere, wij wil nu ook bidden voor onze broeder Bom, die nu in Calando is opgenomen. U weet dat dit een grote verandering voor hem is. Maar laat hij ook daar mogen ervaren dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dat hij zo uw nabijheid daar zal mogen ervaren, vertroost en bemoedig hem. We bidden u, Heer, of u bij zuster Kattenstaat wil zijn. Nu zij opgenomen is in het zorghotel hier in Nieuw-Rijsenburg, nadat ze eerst een hersenbloeding moest doorstaan. Heere, wat een slag en zo plotseling, zo ernstig. Maar wij danken u dat u haar leven hebt bewaard en dat ze kan spreken en dat er ook beginnende verbeteringen zijn. Wilt u die verbeteringen nog laten doorwerken tot haar blijdschap en tot vreugde van haar man? Heere, wil te midden van dit alles uzelf aan haar ziel openbaren, dat zij mag beseffen hoe zwak wij zijn. Niet alleen van lichaam, maar ook dat onze geest en ziel u nodig heeft. Laat zij mogen uitgedreven worden tot u, dat ze in u haar vastheid vindt en dat u haar dekt met uw vleugelen en dat ze uw nabijheid zo mag ervaren. En zo, Heere, willen wij u ook opdragen, onze zuster Marianne Douw, toen ze kwam te vallen met haar fiets, zo lelijk te vallen, opeens, plotseling, in 1 seconde gebeurt het. Heere, wilt u haar krachten geven. Ook wanneer de operatie plaatsvindt vrijdag, wilt u uw zegen daarover gebieden. Wat zijn we toch zwak en wat zijn we toch afhankelijk. Dat ervaart zij nu. Maar Heere, ze mag ook weten van die toevlucht bij u. En laat die toevlucht alleen maar sterker voor haar worden. Dat ze weten mag, ik ben in zijn hand. Hij draagt mij. Hij heeft mij geleid en gedragen al de dagen. En hij zal dat blijven doen. Heere, wil nog een goede uitkomst geven en uw ontferming schenken. We bidden u ook voor anderen in de gemeente, ook die een behandeling moeten ondergaan, misschien wel in de komende week. We bidden u uw zorg en ontferming over hen. Ook daar waar zorgen zijn om de gezondheid. Heere, geef dat we met al de zwakheid van lichaam en ziel op u geworpen mogen worden. En dat u voor ons een God mag zijn die volkomen uitkomst geeft. Want uiteindelijk wilt u toch de kroon des levens geven. En dan zult u toch alles wel maken. Misschien niet hier op aarde, maar zeker straks. Geef getrouwheid aan u en aan uw woord. En gewilligheid om op uw weg te gaan. Want u gaat mee. Heere, wat een troost. Wanneer u maar meegaat. Wanneer uw nabijheid ervaren wordt. In dagen van moeite of eenzaamheid of beproeving, gedenk zo heel de gemeente. En wil ons nu in uw gunst nabij zijn om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Wij zingen Psalm 49, de versen 2 en 3. Psalm 49... versen 2 en 3. Geliefde gemeente, we hebben een gewoonte in ons kerkelijk leven dat elk jaar twee predikanten uit de klasses, dat zijn de genabuurde gemeenten, op kerkvisitatie komen bij onze gemeente. En dat gebeurt bij alle gemeenten. De bedoeling is dat die beide predikanten vragen hoe zaken plaatsvinden hier in de gemeente. En of wij ons houden aan de kerkordelijke bepalingen en wat er gepreekt wordt en zulke zaken. Er wordt een soort huisbezoek gedaan bij de kerkenraad. En zo zien wij hier in dit gedeelte dat de gemeente van Smyrna ook bezoek krijgt, kerkvisitatie krijgt. Maar dan niet van twee predikanten, maar van de Heere Jezus Christus zelf. En de Heere Jezus ziet alles wat er gebeurt. Hij heeft ogen als een vlam vuur en ziet alles wat er plaatsvindt. En zo is het dat de Heere Jezus hier de gemeente van Smyrna een brief laat schrijven. Want de gemeente weet, moet van de Heere Jezus weten hoe het er met hen voorstaat. We denken na over de gemeente van Smyrna en we zien drie gedachten. Ten eerste bekendheid, want de Heere weet van hen af. Ten tweede bemoediging. De Heere spreekt van moeite waar ze doorheen gaan en bemoedigt hen. Een stuk lijden zal er komen. Maar ze hoeven niet te vrezen. De Heere bemoedigt hen. En ten derde is er een beloning. Want de Heere zal hen de kroon des levens geven. En zo denken wij na over de gemeente van Smyrna en wij zien ten eerste bekendheid, ten tweede bemoediging en ten derde beloning. De gemeente van Smyrna, waar lag dat? Het lag in Turkije, wat wij dat nu noemen, toen Klein-Azië. Het was een prachtige stad, ongeveer 8 uur lopen bij Efeze vandaan. Het was een havenstad, een rijke stad. Ze beschouwden zichzelf als de belangrijkste stad van die Romeinse provincie Azië. Er waren prachtige huizen, openbare baden en arena's. En kwam u dichter bij de haven, dan woonden daar de armen. Daar was geen sanitair, daar was ziekte en leed. En daar in die stad bestond een christelijke gemeente. Het is niet bekend wie de gemeente te Smyrna gesticht heeft. We weten wel dat apostel Paulus lange tijd, zo'n 2 jaren in Efeze gewerkt heeft. En dan lezen wij in Handelingen 19 vers 10... dat in hele omtrek hoorden de mensen zo het woord van de Heere Jezus. En ze kwamen in Efeze, hoorden het woord en kwamen terug en op een of andere manier is de gemeente te Smyrna gesticht. En de leden van de gemeente, waar werden die gevonden? Nou, ze werden niet gevonden in de luxe villa's die tegen de heuvels rondom Smyrna gebouwd waren. De christenen werden meer gevonden onder de arme bevolking die dicht bij de zeehaven woonden. En vaak zien wij dat het evangelie meer aanhang heeft en juist aanhang vindt bij de armen in plaats van bij rijken. Nu zijn er ook rijken die het evangelie omhelst hebben en getrouwe volgelingen van de Heere Jezus geworden zijn. Maar over het algemeen hebben rijke mensen geen belang bij het evangelie. En het behaagt de Heere juist vaak zondaren te trekken uit de arme bevolking. En zo was het ook in Smyrna. En dan zegt de verheerlijkte Christus aan Johannes, en Johannes moet dat opschrijven, schrijf aan de engel der gemeente van de gemeente van Smyrna. En die engel, dat hebben we vorige keer gezien, dat is dus de voorganger, de predikant. Maar door de predikant richt de Heer Jezus zich tot heel de gemeente. En dan zegt de Heer Jezus, dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weder levend is geworden. Zo openbaart de Heer Jezus zich als degene die alle macht heeft voor alle dingen. Was hij er al en na alle dingen zal hij er nog steeds zijn. Hij heeft alle macht. En de Heer Jezus regeert over de dood en het leven. Hij heeft alle macht om zijn kinderen door de dood het eeuwige leven te geven. Niemand kan zelfs een haar krenken van Gods kinderen zonder de wil van de Heere Jezus die de Almachtige is. En de Heere Jezus kan eeuwig leven geven, ook al sterven ze, dat ze toch gaan leven. Want ik zal niet sterven, maar de daden des Heeren verkondigen. De Heere Jezus heeft alle macht. Sommigen in Smyrna zouden gedood worden om het geloof in de Heere Jezus. Maar toch hoeven zij niet te vrezen. Want de Heere Jezus heeft eeuwig leven. En zij zullen eeuwig leven met hem. En zo toont de Heere Jezus zijn bekendheid met die gemeente. Want de Heere Jezus weet ook hun werken. De Heere Jezus weet precies wat zij daar doen. Ik weet uw werken. De Heer Jezus weet hoe ze arbeiden in zijn dienst. De Heer Jezus weet ook de verdrukking waar ze doorheen gaan. De Heer Jezus weet precies de moeite en de verdrukking en de vijandschap die zij ondergaan. De Heer Jezus ziet heel zijn volk. Ook vandaag, ook zijn kinderen in India. De Heer Jezus ziet hen, hij weet hun verdrukking. Hij weet hun armoede. En zo is het hier in Smyrna, ik weet uw verdrukking en armoede. En die armoede, waar kwam dat vandaan? Hoogstwaarschijnlijk kwam dat vanwege de verdrukking. Want toen mensen de Heer Jezus lief kregen en met de Heer Jezus gingen leven, konden ze gemakkelijk hun baan verliezen. Ze werden buitengesloten uit het maatschappelijke leven. En anderen kwamen tot bekering en ze konden niet meer verder werken in hun beroep, omdat er zoveel zonde aan verbonden was. En daarnaast hadden christenen ook geen rechten. De Joden hadden rechten. Maar de christenen niet. En zo kon de regering ook boetes opleggen aan die christenen. Om allerlei verzonnen beschuldigingen. En als ze niet konden betalen, dan werden hun goederen ontroofd. Zo gebeurt dat vandaag ook in Oezbekistan. Dan krijgen voorgangers soms een half jaar salaris boete. En dan kunnen ze niet betalen. En dan worden hun goederen ontroofd. Maar ze gaan gewoon door met preken. En zo is gebeurt het nog in andere landen vandaag de dag. Maar ook in ons land is dat gebeurd. In de 19e eeuw, tussen 1830 en 1840, toen werden de afgescheidenen vervolgd. Boerenknechten die met de afscheiding meegingen, verloren vaak hun baan. De boer wilde hen niet meer hebben als knechten. En dat betekende armoede voor hen. Velen daarvan zijn later geëmigreerd, ook naar Noord-Amerika. Door de armoede gedreven. En soms werden die afgescheiden als ze naar de kerk gingen, werden ondertussen hun ramen ingeslagen. En hun fruitbomen werden omgekapt. Sommigen kregen boetes. Omdat ze samenkomsten belegden in hun eigen huizen. En ze moesten de gevangenis in. Straatvuil van paarden werd hen nagegooid. Gebeurde ook in ons land toen. Ik weet uw werken. en uw verdrukking. En de Heer heeft hen gezegend door alles heen. En ook in 1892, toen onze gemeenten, de Christengereformeerde kerken, doorgingen. En niet wilden samengaan met de gereformeerde kerk synodaal. Vanwege juist die leer van de veronderstelde wedergeboorte. Dat de gemeente niet meer gepreekt werd dat ze wedergeboren moesten worden. Toen de gemeente beschouwd werd als allemaal schapen van de Heer Jezus. En de initiële bekering werd niet meer gepreekt. Toen konden vele mensen zich daar niet in vinden. En toen werden ze ook tegengewerkt. Uit mijn eerste gemeente weet ik dat de vader van een ouderling zijn werk verloor. En moest naar een andere gemeente gaan om daar timmerwerk te doen. En ook in ons dorp, onze gemeente. In 1931, toen wij niet meer met de gereformeerde kerk wilden samengaan. En aparte diensten belegden. Aanvankelijk eerst in een café. En toen wilden we een kerkgebouw bouwen. Maar de gemeenteraad, daar zaten bepaalde mensen in die macht hadden. Ook uit andere kerken. En die wilden geen grond laten verkopen aan ons. En toen was er nota bene een liberale man. Hier in de gemeente Middelharnis. En die schonk onze gemeente land voor 1 gulden. En daar konden wij toen het kerkgebouw opbouwen aan de Hoflaan. Waar we nu bezig zijn te verbouwen. Zo gebeurt dat soms. Het gebeurt nog. In China. In Rusland wordt de kerk achteruit gezet. In vele landen, in Afrika, in Azië. In Zuid-Amerika, de vervolgingen nemen alleen maar toe. De druk neemt toe. In Rusland, vooral in China en vele andere landen. En zo was dat ook gebeurd in Smyrna. En de Heere is er volkomen bekend mee. Het is niet alleen dat Hij het weet, maar de Heere handelt ook. Naar wat de Heer Jezus weet. En Hij weet alles. Hij weet ook dat ze kracht nodig hebben. Moed nodig hebben. De Heer weet ook dat ze geduld hebben nodig hebben. En dat ze ook eten en drinken nodig hebben. En in Rusland gebeurde het vaak dat de vaders naar de concentratiekampen gestuurd werden onder het communisme in Siberië. En 90% van de gevangenen stierf. Maar hun kinderen en weduwen bleven achter, onverzorgd. En toch werden ze verzorgd. En herhaaldelijk is te zien dat die kleinkinderen van hen die gestorven zijn, dat zij nu predikers zijn van het evangelie. En dat ze meer mensen bereiken dan hun grootvaders ooit konden bereiken. Omdat de Heer er volkomen bekend mee is. En Hij houdt trouw aan hen. De Heer weet wanneer de goederen hen ontroofd worden. De Heer kent hun armoede. Zoals die vader van die predikant in Moldavië die sprak dat toen mijn vader tot bekering kwam, toen waren zo arm, maar 1 koe. Maar we verkochten die koe, mijn vader verkocht die om een Bijbel te kunnen kopen. De Heer is er bekend mee. Ik weet uw verdrukking en armoede. En eigenlijk weten wij niet goed wat dat betekent. De Heer Jezus weet het wel. En zijn liefde brandt voor die mensen, ook nu, die verdrukt worden. En die christenen ervaren ook zijn liefde. Zo konden Paulus en Silas ook zingen in de gevangenis van Filippi. Dat konden ze alleen maar doen omdat ze kracht van de Heere kregen. De Heere was bekend met de nood van Paulus en Silas. En heeft hen bemoedigd. Zo weet de Heer misschien ook uw druk of jouw verdrukking. Niet zoals daar in Smyrna, maar toch wel op het werk dat mensen u misschien met scheve ogen aankijken. Of dat ze om u kletsen, achter uw rug om, omdat u de Heere wilt dienen. En niet mee wilt doen met de dwaasheid en de goddeloosheid van de wereld. Misschien onderga jij wel spot in de collegebanken of u op uw werk. Ik weet uw verdrukking en armoede. Verdrukking, geestelijke verdrukking. Armoede. Er is ook geestelijke armoede. Wanneer een mens bekendgemaakt wordt met zichzelf en ziet zijn schuld voor de Heere, dan wordt een mens arm. Daarom zegt David het ook in de psalmen, ik ben arm en ellendig. En ook al zijn ze misschien rijk in aardse goederen, dat was David ook, maar hij zegt toch, ik ben arm en nooddruftig. Waarom? Omdat er geestelijke armoede is. Als de Heilige Geest uw hart gaat beschijnen met zijn licht, dan gaat u zien wie u bent voor de Heere. En dat wordt alleen maar sterker, dat besef. Wanneer u meer de werkingen van Gods Geest kent, dan wordt u niet al beter en rijker en dan gaat u niet al meer groeien, maar u gaat zien dat u de Heere al meer nodig hebt. De krachten van de oude mens werken in u. En u ziet dat uw gebeden en uw geloof en uw liefde, dat kan niet één zonde goed maken. En dat kan ook niet die armoede wegpoetsen. U hebt de Heere nodig. U hebt zijn rijkdom nodig. U hebt zijn geest nodig, dat die in u werkt om die verkeerde neigingen te onderdrukken. En dat is ware rijkdom. Dat is een rijkdom wat leidt tot de eeuwige, heerlijke rijkdom bij de Heere in de hemel. En dat is een rijkdom die kan niet afgenomen worden door verdrukking. Daar kunnen dieven niet bij. Het is een schat in de hemel. En daarom zegt de Heere Jezus ook aan deze gemeente te Smyrna, ik weet uw verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. Voor de ogen van de mensen bent u arm. En misschien blijft u dan wel arm nog wel 10, 20, 30 jaar zolang u leeft. En de anderen baden in welvaart. Maar die anderen gaan naar de eeuwige armoede toe. En u gaat naar de eeuwige rijkdom. Alleen dat zien we nu nog niet. Ik weet uw verdrukking en armoede. En de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn. Maar ze zijn het niet. Ze zijn de synagoge van de Satan. Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Daarmee geeft de Heer Jezus aan dat hij volkomen bekend is met het feit dat het vooral de Joden zijn die daar in Smyrna de mensen ophitsen, de lokale bevolking ophitsen tegen de christenen. Vele Joden hadden zich in Smyrna gevestigd vanwege de welvaart daar. Maar het waren juist deze Joden die deze christenen gingen aanklagen bij de rechters. En het is zo wrang, want een Jood is afgeleid van Juda. En dat betekent hij die God looft. Dus die Joden die waren geroepen om God te loven. Dan is iemand een echte Jood. Maar zij zijn geen Joden. Ook al zijn ze het wel etnisch, zijn ze het wel. Maar ze zijn geen Jood, want ze loven de Heere niet. Ze zijn in feite een instrument geworden van de duivel. En ze komen wel samen in een synagoge. En daar beramen ze plannen tegen de christenen. En daarom is een synagoge niets anders dan een synagoge van de Satan geworden. Want de Satan die verzet zich, dat is de tegenstander. En die Joden verzetten zich ook, een tegenstander. En zo zijn al die vervolgers, al die verdrukkers, zijn in feite knechten van de Satan. Wat voor vervolgers er ook zijn, ook nu. regeringshoofden, partijen, lokale bevolking, die opstaan tegen christenen. Het zijn niet anders dan knechten van de Satan. En hoe opereert de Satan? Met leugen, met laster. Geen feiten, maar lastering. En zo gebeurt het ook daar in Smyrna. Ik weet de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Maar dan geeft de Heer Jezus hen ook een bemoediging. Want dan zegt de Heer: vreest geen der dingen die gij lijden zult. Wees er niet bang voor. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Wees niet bang voor de vervolgingen. Wees niet bang voor de pijn. Wees niet bang voor de ontbering. Wees niet bang voor eenzame opsluiting. U mag er tegenop zien, zegt de Heer Jezus. Maar u hoeft er niet voor te vrezen. Want ik ben met u. En ik geef u vrede in het hart. Dat u met lijdzaamheid dit kunt verdragen. En wees ook niet verbaasd als mensen u buitensluiten. Wees niet verbaasd wanneer lijden uw deel wordt. En dat geldt ook voor ons gemeente. Laten we niet verbaasd zijn als mensen u belasteren. Of de kerk belasteren. Of wanneer mensen tegen u ingaan op het werk. En laten we ook niet verbaasd zijn als we wel zullen moeten lijden om de naam van de Heer Jezus. En dat we wel boetes opgelegd krijgen, omdat we niet in alles kunnen conformeren aan de ethische normen van deze maatschappij. Wees niet verbaasd, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen u vervolgen. Indien ze mij belasterd hebben, ze zullen u belasteren. Indien ze mij gesmaad en verdrukt hebben, ze zullen het u ook doen. En de Heer Jezus zegt: ziet, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Ziet, let op. Wees niet verbaasd. De duivel valt altijd de kerk van de Heere aan en probeert haar in Smyrna stuk te maken door sommige mensen daarvan te doden en in de gevangenis te werpen. Maar het is alles door Gods leiding. De Heere Jezus regeert. Het is Gods leiding en hij zal ook zorgen. Want de duivel werpt in de gevangenis om het geloof te ontkrachten. Maar de Heer Jezus laat het toe om het geloof te zuiveren. Waarom lijden sommige kinderen van God? Ze worden uitgekozen door de Heer om te lijden voor hem. Om zo een getuigenis te zijn voor andere mensen, voor engelen en voor duivelen, dat de dienst van de Heere zo waardevol is, dat mensen er hun leven voor over hebben. De duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Verzocht, een beproeving. Maar de Heer is bij hen in de beproeving. Hij bidt dat zijn volk het geloof zal vasthouden. En het was juist onder de vervolgingen, onder het communisme in Oost-Europa en in Rusland, dat het geloof toch bloeide bij hen die de Heer vreesden. Dat ze nog terugdenken aan die tijd toen het geloofsleven zo vol wonderen was. Dat er wonderen van geloof en bekering en volharding. En zo is het gebeurd in Moldavië, dat van een predikant, die vertelde dat op een gegeven moment kwam de kwamen er tijdens de communistische overheersing, werd een gemeente omringd door KGB-agenten met machinegeweren. En ze kwamen naar binnen en ze zeiden, allen die geen christen zijn, moeten naar buiten gaan. Alleen zij die werkelijk de Heer Jezus lief hebben, moeten hier blijven. En de rest die de Heer Jezus, die geen echte christen zijn, kunnen weggaan. En toen ging een deel weg, maar de anderen bleven. En toen kwamen die KGB-agenten binnen met hun machinegeweren. En ze legden de machinegeweren neer. En ze bogen voor die christenen en zeiden, vertel ons, wie is Jezus Christus? Dat u zelfs uw leven ervoor over hebt. Want wij zien dat u wat hebt, wat wij niet hebben. Ik heb het gehoord van een Russische predikant die het verteld heeft. Dat dit werkelijk zo gebeurd is. En soms denken ze terug aan de vervolgingen. Hoe sterk het geloof was. En toen de vervolgingen ophielden, toen werd het geloof ook minder krachtig. En daarom zegt de Heer Jezus, vrees niet voor hetgeen u lijden zult. Op andere plaatsen zegt de Heer, ik heb u toch gedragen al de dagen. En ik zal u blijven dragen. Vrees niet. En dat mag ook voor ons gelden. Als u nou de toekomst inziet en u denkt, wat gebeurt er straks met mij? Waar kom ik nog terecht? Wat voor ziekte zal ik krijgen? Hoe zal het zijn als ik gebrekkig word? Vrees niet. Voor hetgeen u lijden zult. Want ik ben er om u te dragen. Ik ben toch de God des heils. En daarom hoeft u niet te vrezen. Voor enig gebrek of voor enig gevaar. Want hij is er. U doet het niet alleen. Hij is er. Hij draagt. Het is heel bekend, die twee voetstappen. Twee paar voetstappen in het zand. U kent het wel. En dan op één moment, het is maar één paar voetstappen. En dan kijkt die persoon terug. Toen was het juist zo moeilijk. Waarom was u er niet, kind? Toen heb ik u gedragen. U kent het wel. Maar zo is het. U hoeft niet te vrezen. Ik ben met u. Wentel u weg op de Heere. Hij zal het maken. Hij gaat door. Wat een zegen om niet te hoeven te vrezen. Om in rust te mogen leven. In dat stil vertrouwen. Hij zorgt voor mij. Wat er ook gebeurt. En als er meer verdrukking komt, komt er ook meer vertroosting. En als er minder verdrukking is, dan is er minder vertroosting. Dat Gods kinderen zelfs terugverlangen naar de verdrukkingen. Omdat de vertroostingen zo rijk waren. Vrees niet. De duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wat betekent dat? 10 dagen. Nee, jongens en meisjes, het boek Openbaring, dat zijn allemaal symbolische getallen. Daar bedoelt de Heere wat mee. Wat zou de Heere nou bedoelen met 10 dagen? Wat betekent 10? Nou, je hoopt een 10 te krijgen. Waarom? Nou, dat is volkomen. Alles goed. Kom je thuis, ik heb een 10. Tien dagen, dat is ook een volheid. Dagen. Geen jaren. Dagen. Dagen zijn snel voorbij. En het zijn 10 dagen. Want als die mensen in Smyrna of waar dan ook in de verdrukking en de vervolging zitten, dan denken ze, hoe lang duurt het nog? En toch is het een afgesloten periode. En dat bepaalt de Heer Jezus. Dat bepaalt de duivel niet. Dat bepalen de vijanden niet. Dat bepaalt de Heer. 10 dagen, een afgesloten volheid, vastgesteld. En dat geldt niet alleen voor vervolgingen, maar in allerlei moeite, in worstelingen, beproevingen waar u doorheen gaat. Het blijft niet zo. Het is voor een bepaalde afgemeten tijd. En in die tijd mogen ze vluchten tot Immanuel. En hij zal bij hen zijn. En dat mogen die christenen te Smyrna ook doen. Want de Heer Jezus zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. En als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En daarom zegt de Heere, zijt getrouw tot de dood. Tot de dood. Wacht op de Heere, God vruchten schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Hij is getrouw tot de dood toe. En in de dood. En na de dood. En zo is het ook gebeurd in Smyrna. Zo werden sommige van de ouderlingen in de gevangenis gestopt. Sommigen werden gedood. En de duivel probeerde het gemeentelijke leven te ontregelen. En dat de gemeente alleen het geloof in de Heer Jezus zouden opgeven uit angst. Maar die gemeente bleef bestaan. En het heeft eeuwenlang bestaan. Nou, wat ik begrijp, tot in de 20e eeuw toe, misschien nog wel. Omdat de Heere hen ondersteunde. En we weten zelfs van een van die ouderlingen daar wat er met hen gebeurd is. Letterlijk. De voorganger in die gemeente. Dat is bekend uit de kerkgeschiedenis. Een bekende naam, Polycarpus. Hij was eerst een leerling van de apostel Johannes. En later werd hij predikant in de gemeente te Smyrna. En toen Polycarpus oud geworden was, werd hij gevangen genomen. Hij werd geleid in de plaatselijke arena. En de Romeinse gouverneur sprak tot hem. Vervloek Christus en ik laat u vrij. Polycarpus antwoordde. Gedurende 86 jaar heb ik hem mogen dienen. En nooit heeft Christus mij enig kwaad gedaan. Hoe kan ik dan nu mijn koning en mijn zaligmaker vervloeken? De Romeinse gouverneur ging door. En preste Polycarpus om Christus te verloochenen. Maar Polycarpus gaf een antwoord. Wanneer u net doet, alsof u niet beseft wie of wat ik ben, hoor toe. Ik zal u met vrijmoedigheid zeggen wie ik ben. Ik ben een christen. Christianos. En de Romeinse gouverneur zei. Ik heb wilde beesten beschikbaar. En ik zal u voor hen werpen. Tenzij u zich omkeert van uw godsdienst. Polycarpus sprak. Roep dan maar uw wilde beesten. Want wij hebben de gewoonte niet om ons af te keren van wat goed is. En aan te nemen dat wat kwaad is. De Romeinse gouverneur sprak, wanneer u zich niet afkeert van uw godsdienst, laat ik u verteren door het vuur, aangezien u de wilde beesten veracht. Polycarpus antwoordde, u bedreigt mij met vuur, dat brandt voor een uur en daarna zal doven. Maar u kent niet het vuur van het komende oordeel. Van de eeuwige straf dat weggelegd is voor de goddelozen. Maar waarom wacht u nog langer? Breng voort wat u wilt. En toen ging het volk en in het bijzonder de Joden hout halen. Hebben ze een brandstapel klaargemaakt. En Polycarpus werd verbrand. En hem is vervuld. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Polycarpus heeft er niet één moment spijt van gehad. Hij heeft de kroon des levens. En daarmee komen we toe aan de beloning. Want die kroon des levens houdt in de toekomstige heerlijkheid die God heeft weggelegd voor zijn volk. En die kroon des levens wordt nu al gevoeld in de vrijmoedigheid om moed te hebben, om niet te vrezen, om vrijmoedig te getuigen, om vrede in het hart te hebben. Het beginsel van de eeuwige vreugde werd nu al ervaren. Het begin van die vrede kende Polycarpus ook. Die blijdschap in zijn hart. Ja, sommige christenen waren verblijd. Denk maar aan Petrus en Johannes toen ze geslagen werden in de vergadering van de Joden. En toen ze weggingen, zich verblijd zijnde dat ze waardig geacht waren om te mogen lijden voor de naam van de Heer Jezus. Ze achten het een eer, want ze wisten dat ze dan eeuwig bij hem zouden zijn. De Heere zou hen de kroon des levens geven. Dat betekent eeuwig leven. Dat betekent heerlijk leven, onvergankelijk leven. Geen ziekte meer, geen rouw, geen dood, geen zorg, geen stress, geen spanning, geen nood, geen moeite, geen dingen waar je tegenop ziet, geen angst, geen vrees. Het is zo heerlijk. Volheid van vreugde, volheid van blijdschap. Het is onverderfelijkheid. Het is de overwinning. De overwinning over die aanklagen van de broederen. De overwinning over de duivel. Die hen zo vaak gesart had in hun leven. Zo vaak wilde venijnig en geheim en geniepig verleiden. Nu zullen ze op hem vertreden. En ze zullen hem mogen verdoemen. Samen met de Heer Jezus. Kroon des levens. Een kroon. Want ze zullen heersen met de Heer Jezus. Tot in eeuwigheid. Ze zullen met hem mogen zitten. In zijn troon. En ze leven voor eeuwig. Dat is de kroon des levens. Wat een beloning. Er zijn eigenlijk geen menselijke woorden voor. Om dat tot uitdrukking te brengen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Zijt getrouw. En hoe kan een mens trouw blijven? Het kan alleen maar door Christus. Er is zoveel druk op het leven van een kind van God. Externe druk vanuit de wereld. Interne druk, allerlei tegensprekers, allerlei spanningen. En het hart waar ons afleidt van de Heere. Oppassen voor hoogmoed. En verlangen naar gemak en naar eigen eer. En dan is er nog geestelijke doodsheid waar een kind van God tegen moet strijden. En dan kan er een verachtering plaatsvinden. Ook in het leven van Gods kinderen. En dan moeten ze dat belijden. En nieuw kracht vragen om toch door te gaan met de wedloop te lopen. En de strijd des geloofs te strijden. En daarvoor hebben ze Christus nodig. Maar alleen kunt u het niet. Wanneer u genade kent, zult u het belijden. In mij is geen goed. Help mij, Heer, om getrouw te zijn. Ik kan het niet in eigen kracht. Het is in Christus Hoe kon Polycarpus zo getuigen? Omdat Christus bij hem was. Omdat Christus door hem sprak als een getuige in de arena. Waar misschien wel 40.000 mensen konden zitten. En ze hoorden hem allemaal getuigen. Christus sprak tot hen door Polycarpus heen. En hoe kon Guido de Bres zo getuigen? Toen hij samen met Peregrin de Lagrange opgehangen werd. Zo getuigen, we gaan naar een bruiloft toe vandaag. Hoe kunnen mensen dat doen? Hoe kunnen ze in de vlammen blijven staan? Niet in eigen kracht. U hoeft niets in eigen kracht te doen. Er is een onuitputtelijke volheid van kracht in hem. Kracht na kruis. Gods kinderen gaan door van kracht tot kracht. En een iegelijk van hen zal verschijnen daar in Sion, waarin de kroon des levens geschonken wordt. Het is alleen maar in Christus. Daarom is het zo noodzakelijk dat u persoonlijk verbonden wordt aan Christus. Dat Hij alles voor u wordt. Dat Hij in het centrum van uw leven staat. Niet andere dingen in het centrum en hij aan de kant. Nee, andere dingen aan de kant, hij in het centrum. Anders gaat het niet. Anders valt u af. En komt u in de eeuwige dood. Het gaat om Christus. En deze zaken die wij nu overdacht hebben, gemeente, zijn misschien zaken die wij nog eens persoonlijk zullen meemaken. Daarom die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En de tweede dood, dat is de hel. Dat is de eeuwige straf. Wanneer u getrouw bent en overwint door Christus, met Christus, in Christus en tot Christus. Die zo overwint, die zal de kroon des levens krijgen. De tweede dood heeft geen macht over hem. Zo bent u meer dan overwinnaar. Een zwak mens, overwinnaar. Door u alleen. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 31, de versen 15 en 17. Dat is Psalm 31, 15 en 17. Thank you. Laten wij bidden en danken. Het is gepast, Heere, u te danken voor uw kracht. Want u bent de eerste en de laatste. U hebt alle kracht dat zwakke mensen, die niets kunnen, die zelfs geen pijn of moeite kunnen verdragen, door u zo bekrachtigd worden, dat ze hun leven kunnen afleggen voor u. Heere, we zeggen u dank, dat u jongeren kracht kunt geven, om in een wereld wat goden vijandig is, trouw te zijn aan u. En dat is alleen maar mogelijk, Heere, door de gemeenschap die er ligt in u. De gemeenschap met Christus. En zo hebben wij het nodig om persoonlijk aan u verbonden te zijn. Om in die gemeenschap met de Heere Jezus Christus te leven. En zo bidden wij u, Heere, dat wij u zullen zoeken. Onze toevlucht tot u zullen nemen. En dat we niemand overhouden dan u alleen. Dat we maar hulpbehoevend mogen zijn aan uw voeten. En wilt u ons genade geven, dat alles in ons leven voor u neergelegd mag worden. En dat u alles voor ons zult zijn. Heere, we zeggen u dank dat u de eerste en de laatste bent. En zo hebt u ons ook deze dienst gegeven. Heb dank daarvoor. Geeft u kracht in het leven om naar uw wil te handelen. Zegent u de zondagschool vanmiddag en breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus' wil. Amen. Wij zingen Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.